Beste luisteraars, we gaan over een minuut of vijf beginnen met Elim. We drinken eerst nog heel even koffie. Beste mensen, fijn dat u met ons meeluistert hier ook. Heel hartelijk welkom, fijn dat jullie er zijn. Er zijn enkele afmeldingen. In de eerste plaats van Wilma Verboom in verband met de begrafenis van haar zwager vandaag. En in de tweede plaats familie van Halem in verband met een condoliance. En Beb van Oosterbrugge die is er ook niet en die had last van hielspoor. Beterschap Beb en ook de groetjes aan Chris. Ik stel voor dat we eerst met elkaar bidden. Is er iets voor voorbeden? Behalve deze? Is er nog iets voor voorbeden? Nee? Oké. Getrouwe heren, heel hartelijk dank. Dank dat we vanavond hier op deze Bijbelstudieavond, deze Elimavond, bijeen zijn hier in de consistorie en ook verbonden met luisteraars thuis. Wij danken daarvoor dat dat ook mag doorgaan, de bestudering van uw woord, een gedeelte uit uw woord. We danken u voor dat woord dat u uzelf zo heerlijk hebt geopenbaard. Dat u uzelf bekend wilde maken aan ons, opdat we u zouden kennen en liefhebben en dienen. Opdat we in uw weg zouden gaan. Heer, heb dank daarvoor. En wij bidden u, kom met uw geest onder ons. Hier, maar ook thuis, verlicht ons verstand, open onze harten voor uw woord. Geef dat we ook steeds meer licht daarover krijgen, dat we het ook meer en meer verstaan, ook de diepe zin en mening van uw woord. Heer, we beseffen dat het een woord is van meer dan 2500 jaar geleden. We bidden, geef toch dat we ook de actualiteit daarvan zien, ook voor onze tijd. Heer, want u bent nog steeds dezelfde God. En er zijn zoveel dingen uit het verleden die zich herhalen, ook in onze tijd. En wat kunnen we er ook heel veel van leren. Maar geef ook dat we de waarschuwing daaruit ook steeds ter harte mogen nemen. We bidden, leid ons in alle waarheid. We bidden bijzonder voor hen die er niet kunnen zijn. Als vandaag de begrafenis was van een familielid. Heren, dat zijn toch ook moeilijke dagen. Wilt u doorhelpen, ondersteunen, kracht geven. Ook nabij zijn rond condoliance. Heren, we bidden ook voor Beb. Wees ook haar nabij, zo samen met Chris. We bidden voor de anderen die er vanavond ook niet zijn. Wilt u ons omringen met uw trouwe zorg en nabijheid. Hoor onze beden om Jezus weer alleen. Amen. Goed, drink rustig uw koffie door. Maar we gaan wel vast lezen. Amos 6, het is een kort hoofdstuk. Ik heb ook niet zo'n hele lange inleiding. Ina, wil jij beginnen? Als iedereen even kijken hoor. Als ieder twee versen doet. Ja?
Ledige rusten in Sion en de zekeren op de berg van Samaria. Die de voornaamste zijn van de eerstelingen der volken en tot de welke die van het huis Israël komen. Gaat over haar Kalmee en ziet toe en gaat vandaar naar Hamat, de grote stad, en trek af naar Gat, de Filistijnen, en zij, of zij beter zijn dan deze koninkrijken, of hun lampalen groter dan uw lampalen.
Ga je de boze dag verder staan, en de stoel des geweld al bijbrengt, die dan liggen op elke vrede bedsteden, en weelderig zijn op hun koetsen, en eten de langere van de kudde, de kalver uit het midden van een miststal. klank geluid klinkeren van de denkeren zelf instrument der muziek gelijk David, die wijn uit schalen drinken en zich zalf met voortreffelijke olie, maar bekommeren zich niet over het verbreken van Jozef. Daarom zullen zij nu gevankelijk heen gaan onder de voorsten die in de gevangenis gaan. En van degenen die weelderig zijn, zal wegwijken. De Heere Heere heeft gezworen bij zichzelf, spreekt de Heere, de God der Heerscharen. Ik heb een gruwel van Jacob's hoogwaardij en ik haat zijn paleizen. Daarom zal ik de stad en haar volheid overleveren.
En het zal geschieden, zullen er 10 mannen in enig huis zullen overgelaten zijn, dat zij sterven zullen. En naast hun vriend zal een iegelijk van die opnemen, op die hem verbrandt, om de beenderen uit het huis uit te brengen. En zal zeggen tot in binnen de zijde van het huis is, zijn er nog meer bij u? En hij zal zeggen, niemand, dan zal hij zeggen, zwijg, want zij waren niet om de Heeres naam te vermelden.
Want ziet, de Heer geeft het veld, en hij zal het grote huis staan met inwatering, en het kleine huis met spleten. Zul ook paarden rennen op een stedels, zal men overhalen met runderen boeren. Want Galien hebt het recht in gehandel verkeerd, en de vrucht der gerechtigheid in Alsen.
Gij die pleide zijt over niet te veel, gij die zegt, hebben wij ons niet door onze sterkte hoornen verkregen? Want zie, ik zal over uw lieden ook huis Israëls een volk verwekken, spreekt de Heer, de God der Heerscharen. Die zullen uw lieden drukken vanwege van waar men toch te gaan had, tot aan de deeg der wildernis.
Ja, Amos 6. Ik weet niet of jullie er al naar gekeken hebben. Maar ik kan me voorstellen, als je dit nu voor het eerst leest, dat het een beetje nog onduidelijk is.
Ja, dat vind ik niet zo erg onduidelijk, dat ik zo. Dat ik zo.
Ja, oké. Okay. Het kan zijn hoor, dat de een heeft sneller door waar het over gaat dan de ander. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat iemand denkt van, nou ja, ik heb nog niet helemaal precies door wat het over gaat. Maar vandaar dat we hier ook bij elkaar zijn. Amos 6. Professor Ridderbos typeerde Amos ooit als een zonderde straffer en gerichtsverkondiger. En dat was die ook. Amos 6 toont ons ook wel aan dat nodig was. Het is daar alleen maar zonder schuld en oordeel. Je ziet in Amos 6 geen enkel lichtpuntje. We lezen nergens iets van berouw. Er wordt ook niet meer gesproken over mijn volk of van uw God. Het is hier alleen maar het dreigende wee u. Amos roept hier zelfs niet meer op tot bekering. Het wordt al snel duidelijk dat de profeet het vooral voorzien heeft op het 10-stammenrijk Israël met hoofdstad Samaria, terwijl Amos zelf uit Juda komt. Maar Amos betrekt in zijn prediking Juda er ook bij, dus het rijk van de 2 stammen, en hij spitst zijn oordeelsprediking vooral toe op de bovenlaag van de bevolking, op de rijke, de leidinggevende, de politieke en maatschappelijke bovenlaag. Doet God dat omdat hij het zonder meer voor de armen opneemt? Nee. Er zijn mensen die dat beweren, dat God zonder reserve altijd het opneemt voor de armen, omdat ze nu eenmaal arm zijn. Maar zo is het niet. In vers 11 lezen we dat zowel de huizen van de groten, de rijken, als de kleine, de armen, het oordeel zal treffen. Maar het zijn vooral de mensen van de bovenlaag, de rijken, die de verantwoordelijkheid dragen. In de eerste 7 versen, dat is het eerste deel van hoofdstuk 6, neemt Amos ons mee om even achter de schermen te kijken wat er allemaal gaande is. En dan wijst hij naar de naburige rijken Kalne en Hamat en Gat. Wel, Kalne, dat ligt in Syrië bij Aleppo. Hamat ligt ook in Syrië, in West-Syrië. En Gad, ja, dat weten we natuurlijk, dat is dat Palestijnse gebied aan de westkust. Wordt daar al die rijkdom gevonden die de rijken van Israël bezitten? Nee, daar zeker niet. Maar waarom wordt Israël dan zo rijk gezegend en zijn daar zoveel rijken? Dat lezen we in vers 1. Omdat het volk behoort tot de eerstelingen van de volken. In hoofdstuk 3 had Amos al gezegd: uit alle geslachten van de aarde heb ik u alleen gekend. Israël is het uitverkoren volk. En in Exodus 19 zegt God dat dit volk zijn eigendom is uit alle volken. En dat is natuurlijk een geweldige zegen. Maar het gaat fout als je daar prat op gaat. En als je denkt dat voorspoed het bewijs is dat God aan jouw kant staat, wat je ook doet. Terwijl je bijvoorbeeld helemaal niet zou storen aan wat God wel of niet wil. Men ging er in Israël vanuit dat het oordelen voor de heidenen zijn. Dat de oordelen voor de heidenen zijn en de zegen voor Israël. Het is één en al zelfverzekerdheid in Israël. Zij horen bij de goede club. Ze houden ook geen moment rekening mee dat de rechter voor de deur staat en dat hij al die dingen zal doen komen voor het gericht. Ze zijn in dat opzicht als de dwaze bruidsmeisjes die slapen zonder dat ze olie in de lampen hebben, gerusten in Sion, net als in de dagen van Noach. Amos 6 valt uiteen in 3 profetieën. De eerste profetie vinden we in de eerste 7 versen. En het centrale begrip waar het in die eerste versen over gaat, dat is het begrip banket in vers 7. Daar moeten we een bepaalde feestviering onder verstaan, religieuze feesten, waar men God te pas en te onpas bijhaalde. Maar het moest wel iets godsdienstigs hebben. En tijdens zo'n religieus feest werd er overdadig veel vlees gegeten en vloeide de wijn overdadig. In vers 6 lezen we dat de wijn niet uit glazen gedronken werd, maar uit schalen. Nou, dan kun je heel wat naar binnen werken. Er werd ook heel veel muziek ten gehore gebracht en het leidde tot buitensporige uitspattingen. En het stond allemaal in schril contrast met de nood van de armen uit de samenleving. En men dacht dat God, omdat het allemaal ter ere van hem was, want het was toch een godsdienstig feest, tussen aanhalingstekens, dat God wel aan hun kant zou staan. Ten diepste waren het godloze bijeenkomsten onder de dekmantel van vroomheid. Het heilige werd op een vreselijke manier onderuit gehaald. Het is opvallend dat de oordeelsprediking, zoals Amos dat in zijn tijd deed, niet exclusief oud-testamentisch is, zoals velen denken. Velen denken, hè, oordeelsprediking vind je in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament is het alleen maar evangelieprediking. Ook de Heer Jezus hanteerde de oordeelsprediking, bijvoorbeeld ten opzichte van Capernaum en Bethsaida. En ook ten opzichte van de fariseeën en de schriftgeleerden. En in de Bijbelboek Openbaring vinden we ook oordeelsprofetieën. Dat betekent dat het oordeel in de prediking er ook wezenlijk bij hoort. God zal alle dingen doen komen in het gericht. Wel, dat is de eerste profetie. Vers 1 tot en met 7. Dan de tweede profetie vinden we in de versen 8 tot en met 11. En dat gedeelte heeft de vorm van een eed, waarin de Heere zijn afschuw uitspreekt over Israël. Hij voorzegt daar al de uitlevering van Samaria aan een vijand die hij nog niet noemt. De stad zal totaal verwoest worden. Vers 9 en vers 10 kondigen de verschrikking heel concreet aan, heel luguber. Het lijkt wel of de pest rondgaat en heel veel mensen eraan overlijden. De versen 9 en 10 zijn heel moeilijk te vertalen. Vanuit onze vertaling snap je het ook niet echt heel goed. Er staat zoiets als, zo er 10 mensen in een huis zullen overblijven. De dood zal rondgaan. God zal als een verderfengel rondwaren. Zo er 10 mensen in een huis zullen overblijven, ze zullen sterven. En stel dat er een oom is, een familielid, die het stoffelijk overschot uit het huis wegdraagt. En dat die oom vraagt aan dat familielid of er nog iemand in dat huis is achtergebleven. Zal dat familielid antwoorden, niemand meer. En dan zal die oom zeggen, stil, niet de naam van de Heere noemen. Wel, waar gaat het over? Dan nog, ook als je het wat eenvoudiger vertaalt, blijft het nog lastig. Het gaat hier over een huis, waar 10 mensen wonen. Ze sterven alle 10. En omdat de dood zoveel slachtoffers maakt, is het niet meer mogelijk iedereen een fatsoenlijke begrafenis te geven. We hebben dat bijvoorbeeld ook gezien bij corona, bijvoorbeeld in India en in Brazilië was op een gegeven moment ook zo, en pas nog in China, dat de doden bijna niet begraven konden worden, zoveel waren het er. En hoe loste men dat hier in Amos 6 op? Door lijkverbranding, door crematie. Wat niet de bedoeling was, maar het was nood. En in vers 10 gaat het over een oom van familieleden uit dat huis. Die komt daar dat huis binnen, want er is geen leven meer te bespeuren. Die komt dat huis binnen en met een lijkverbrander. En er liggen allemaal doden. Maar in het achterhuis hoort hij nog een gerucht. En dan vraagt die oom, is er hier nog iemand achtergebleven? En de persoon in dat achterhuis antwoordt niemand. En waarschijnlijk, dat moet bijna wel, want dat, anders snappen we de volgende zin niet. Maar waarschijnlijk heeft die man in dat achterhuis toen nog de naam van God gebruikt als een vloek. En dan antwoordt die oom, sst, niet de naam van de Heere noemen. Want de Heer hoeft maar bevel te geven en alle huizen zal hetzelfde gebeuren. Laat de Heer op afstand. Noem hem niet, want dan kan hij zomaar opgeroepen worden om nog meer onheil te doen. Wat een bijgeloof ook. Hè. Dat zwijgen heeft dus de bedoeling om erger te voorkomen. Door Gods naam ijdel te gebruiken kun je zomaar zijn dodelijke nabijheid oproepen. Het lijkt wel een beetje op de verderfengel in Gozen, want ook hier in Amos 6 waart God rond om het gericht te voltrekken. En door de aandacht van God te trekken, zei men, zou hij zomaar alle huizen kunnen vernietigen. Een vreselijke tijd, heel luguber allemaal. En het blijkt dat er heel wat voor nodig is om het volk te doen vrezen voor God. Op de jongste dag zal er een soort dergelijke angst ook plaatsvinden bij mensen die dan roepen, bergen val op ons en heuvelen bedekken ons. En ook de laatste 3 versen, vers 12 tot en met 14, zijn moeilijk te vertalen. In ieder geval eerst vers 12. Rennen paarden, ik zeg het weer even met wat eigen woorden, rennen paarden soms op een rots, of ploegt men met runderen op de zee? Dat jullie het recht veranderd hebben in venijn, en de vrucht van de gerechtigheid in gif. En ja, je kunt het eigenlijk kort samenvatten met op de bodem van een vergiftigd rechtssysteem kan geen samenleving stand houden. Het gaat gewoon niet. Hè? Een paard kan niet rennen op een rots. En met runderen kun je niet ploegen op de zee. En als je een kromrecht systeem hebt, ja, hou dan maar eens de samenleving in het goede spoor. Een geordende samenleving wordt daardoor omgekeerd in haar tegendeel. Recht en gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek voor de natie. Het overtreden van Gods geboden baart alleen maar onheil. Nou, dan vers 13. Daar staat zoiets als, o, jullie die je verheugen over Lodebar, die zeggen, hebben wij niet door eigen kracht Karnaim voor ons veroverd. Zo, dat staat er eigenlijk letterlijk. En dan zie je, hier wordt opnieuw de hoogmoed van Israël aan de kaak gesteld. Lodebar, dat is in de Statenvertaling vertaald, dat betekent zoiets als geen ding of een onding. Lo is niet en dabar, dat is woord of daad. Lo, niet. En de bar, geen woord, geen daad, geen ding. Het is ook ding. Dus geen ding. Lodebar is eigenlijk ja, een plaats van niks. Hè. Het was bij ons Lutjebroek of zo. Hè. Stelde niks voor. En Karnaim, dat betekent horens. En horens waren het symbool van kracht. Hè. Lodebar was eigenlijk een plaats van niks. Maar Karnaim, ja, dat was toch wel symbolisch voor een stukje macht. En ze hadden die twee plaatsen ingenomen, het volk Israël. En daar gingen ze heel prot op van, kijk eens hoe sterk wij zijn, alsof we horens hebben. Want wij hebben Karnaim ingenomen en we hebben Lodebar ingenomen. En dan zegt Amos, ja, sorry, maar Lodebar, ja, wat stelt dat nou voor? Dat is gewoon helemaal niks. En dat jullie Karnaim hebben, en ja, dat is het teken misschien dan wel van macht. Maar ja, het zal blijken de waan van de macht te zijn. En jullie denken dat je macht hebt, maar het tegendeel is waar. Al met al hadden ze dus eigenlijk ja, iets veroverd waar ze niks aan hadden. Ze dachten machtig te zijn, maar het waren slechts onbelangrijke plaatsen in vergelijking met het machtige Assyrische Rijk wat er aankwam. En dat was een machtig rijk. Heel sterk. Wereldrijk. Nou, dan komt vers 14. En dat is weer wat duidelijker vertaald. De Heer is weer daar, dat hij een volk zal verwekken, dat het huis van Israël in het nauw zal brengen. En dat zal gebeuren van Lebo Amat tot de beek Araba. En Lebo Amat ligt in het uiterste noorden, in de buurt van Dan. En de beek van Araba, die ligt net boven de Dode Zee. Dus dat hele gebied van het noorden tot helemaal aan de Dode Zee, dat zal worden overrompeld door Assyrië. En wij weten van de Assyriërs dat ze gekomen zijn. Hè? God had het oordeel aangekondigd, al behoorlijk van tevoren. En in 722 voor Christus zijn ze gekomen. En de Assyriërs staan bekend als een van de drie meest wrede volken die er ooit geweest zijn. Ik weet niet of u de als je zoekt naar de drie wreedste volken, dan heb ik vroeger geleerd, dan waren dat de Assyriërs, de Azteken, die haalden bij mensen de harten eruit, hè, die vielen mensen aan en dan trokken ze met hun voorwerp de harten eruit. En in de derde plaats stonden dan de Duitsers. Maar misschien is de volgorde intussen anders, maar betekent wel, de Assyriërs waren uiterst, uiterst wreed. En zij kwamen met hun paarden en met hun strijdwagens. En aan de wielen van de strijdwagens hadden ze hele grote uitstekende messen. En daarmee reden ze op bevolkingsgroepen in. En met die messen Die doden dan al degene waar ze overheen reden. Ze waren ook berucht over hun mensenkooien. En ze deporteerden de volken die ze veroverden. Ook het tienstammenrijk hebben ze veroverd. Dat is gebeurd. En ze hebben de mannen en de sterke jongens ook meegenomen naar Assyrië. En ze hadden daar een beetje de gewoonte dat ze mensen die ze deporteerden voor een deel opsloten. Ze dachten van nou daar hebben we niks aan die mensen. Die sloten ze op in mensenkooien. En voor die tijd stroopten ze hun huid eraf. Smeerden ze in met een soort stroop. Heel zoet. En dan lieten ze er bijen op los. Je snapt wel, ja, hoe onmenselijk kun je zijn, dit is afschuwelijk. Nou, dat is het lot geweest ook van weggevoerden uit het tienstammenrijk. En dan zegt God van, ja, maar het gaat vanaf Lebo Hamat tot helemaal de beek van Araba, tot aan de Dode Zee. Dus heel dat gebied zal het ontgelden van de tien stammen. En dat is ook gebeurd. En dan denk je, is er geen lichtpuntje? We krijgen de indruk dat de profeet zo vaak het oordeel moet uitspreken, dat daar slechts één bedoeling achter zit. Een uiterste poging nog om het volk wakker te schudden. Amos, hij wist van de schrik des Heren. Hij bewoog de mensen op allerlei manieren tot geloof, tot bekering. En ja, er werd niet naar geluisterd. En ja, dan is op een gegeven moment het geduld van God op. En zijn boodschap is in onze tijd nog steeds heel actueel. Toen werd de boodschap verkondigd onder het verbondsvolk. Maar dat is nog steeds nodig. Ook op het erf van het verbond, van de kerk. Want daar is ook een voldoende loos. Samenvattend kunnen we zeggen dat Amos ons in hoofdstuk 6 opnieuw laat zien dat in de zelfverzekerde hoogmoed God naar de rand wordt geschoven. Het verbond had alleen nog betekenis als het de mensen een goed gevoel gaf en als ze konden feesten. De bijzondere verantwoordelijkheid die het verbond met zich meebracht, ja, die wilden ze niet accepteren. En ze hadden het gericht over hun verkeerde daden ook totaal uit hun denken verbannen. In het verleden was er dankbaarheid over Gods bevrijdende daden. Maar nu gaan ze prat op hun eigen successen en het zijn maar twee onbeduidende plaatsen. Waar God wordt uitgebannen, zien we dat ook het recht wordt verkracht. En dat er geen onderlinge solidariteit overblijft met de medemens. Men gaat op in een decadente gezelligheid en luxueuze eet- en drinkpartijen en feesten. En de verantwoordelijkheid voor de rest van het volk wordt vergeten. Ook geen wonder, want de rijkdom van de rijken ging ten koste van de armen. De profeet moet het wee u erover laten horen. En de zorgeloze sfeer zal overgaan in een lugubere sfeer. Amos' profetie blijft actueel. Ook nu nog. Tot zover. Zullen we nog wat zingen? Dat hebben we nog niet gedaan. Dat kunnen we alsnog doen. Nou, misschien eerst nog even voor de luisteraars thuis. We sluiten even ook samen met u af met zingen. Maar u kunt u vragen of opmerkingen doorgeven via mijn 06-nummer of mijn e-mailadres. En dan kunt u verbonden blijven. Ja, is dat handig? Ja, u kunt wel, als u de eerste 10 minuten, hou ik nog even de microfoon aan. Als u vragen hebt, stel ze. Of opmerkingen, dan beginnen we eerst daarmee. En daarna sluiten we af. Wat gaan we zingen? Wie? Ik heb even niks opgezocht hierbij. Ik denk, u bent zo creatief. We kennen allemaal, ja, het hoeft er niet per se bij te passen. We hebben allemaal wel een lievelingspsalm. Noem hem maar. 68 vers 10. Gelooft zij God met die van zag. Ja. Heel mooi. Ook heel toepasselijk als we bedenken wat voor zegeningen wij ontvangen. Als we het afstrepen tegen 722 voor Christus, wat er toen aan de hand was. Hans, wil jij hier zitten? Gelooft zij God met liefontzag, Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zou die hoogste majesteit toch niet met eerbied prijzen. Wie God is onze God van hel, wees hij daar goedheid zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de eerst even, ik heb vragen bij me hoor. Maar eerst even kijken wie er willen reageren. Wie er nu al een vraag heeft of een opmerking.
Er gebeuren altijd dezelfde dingen ook in het buitenland. Dat die mensen zo afgeslacht worden. Dat ik denk, ja, al die vreselijke dingen allemaal.
Ja.
Dat gebeurt in verre landen ook wel. Wel een soort dingen waar je wel geweest.
Ja. Yeah. In dat opzicht is er niet zo heel veel nieuws. Hè? Ik moet denken aan dat boek wat van Bregman, wat een jaar of twee geleden verscheen. De meeste mensen deugen. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet deugen. En daar kom je wel steeds meer achter. Dat er ook heel veel geweld is, gruwelijkheden. Er gebeuren verschrikkelijke dingen. Ja.
We weten de hele grond.
Nee, we weten ook, nee, want een heleboel gebeurt natuurlijk ook in het duister, waar wij nooit achter komen. Nee, dat is zeker waar. Ja.
Maar ja, ik denk dat je niet alles wel weet, want je zou toch niet meer willen durven.
Nee, het is ook heel goed dat we niet alles weten.
Toch? Dat kan toch ook over angst geven?
Ja, zeker weten, het kan heel veel angst geven, want stel, ik weet, onze zoon, een tijdje geleden, ik krijg geen journaal meer, want ik word er helemaal niet vrolijk van. Het is alleen maar ellende en ik stop ermee. Maar, en dat is dan nog maar een stukje van al het wereldleed. Ja. Maar er is zoveel meer. Wat we gelukkig allemaal niet weten. Ja. Moet je voorstellen dat God het allemaal wel ziet, hè?
Ja.
En hij is de heilige. Hij ziet het wel allemaal. Het is toch, ja, er staat in Genesis die tekst en het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Maar dat kun je je dan wel een beetje voorstellen. Die denkt, waar ben ik aan begonnen? Ja. Ja. Ja, bedankt. Anderen?
Ja, ook nog iets anders misschien. Als je ziet, dat komt er iedere keer terug. Eigenlijk blijft de mens hetzelfde, wat dat betreft. Ik denk dat is dat ook al een wij geloven gewoon in de schepping. Maar naar mensen die denken aan evolutie, dan denk je, dat is voor ons toch duidelijk, dat kan helemaal niet, want het blijft hetzelfde eigenlijk. Het is wel heel even een ander zijspoor.
Mm-hmm. Yeah. Maar
ik denk, voor ons is het toch eigenlijk weer een extra bevestiging.
Ja, het zijn eigenlijk twee dingen. De eerste vraag is van, mensen blijven toch steeds hetzelfde. En terwijl je zou denken, we worden beschaafder, zou je denken. Er is meer onderwijs en iedereen krijgt tegenwoordig onderwijs. En vroeger zei men, bouw scholen en sluit de gevangenissen. Want als mensen één keer goede dingen leerden, dan zou het kwaad wel ophouden. En Rousseau van, we zijn een onbeschreven blad papier als we op aarde komen. Dus als je dan maar goed voorleeft bij de mensen, dan zullen ze ook het goede navolgen. Dus het zal steeds beter worden. Scholen en je kunt de gevangenissen sluiten. Ja, zo werkt het toch niet. Zo werkt het niet. Nee. Nee, en de tweede opmerking, evolutie, schepping. En wat was precies je opmerking, Ina, daarbij?
Nou dan zie je zoveel tijd terug. De mensen waren hetzelfde, zeg maar. Hè, dat je denkt, dan is het toch eigenlijk, niet dat wij een bevestiging hebben. Tenminste, ik heb geen bevestiging nodig, maar je hoort toch wel af en toe dan over evolutie en zo. Dan denk ik, voor ons is dit toch duidelijk, dat niet klopt. Nee.
Ik denk dat die mensen juist zeggen van, als er dan een God is, waarom gebeurt dat dan allemaal? Ja. Maar ik denk dat die mensen zichzelf heel wijs vinden, maar ik vind ze wel nog onuitsprekelijk. Ja.
Kijk.
Ja,
maar. Nee, en het is wetenschap tegenover geloof, dat is altijd een hele spannende geweest. En er zijn natuurlijk mensen die alles willen verklaren. En dat lukt hier eigenlijk niet echt met de wetenschap. Hè? Dat je precies het kunt verklaren van hoe zit het allemaal. En aan de ene kant moeten we ook weer niet vergeten dat God zich op twee manieren openbaart. God openbaart zich in twee boeken, zegt onze Nederlands geloofsbelijdenis. En dat het ene boek is het boek van de schrift. En het tweede boek is het boek van de schepping. En dominee G. Boer, waar zoveel over geschreven wordt nog steeds. Ik weet niet of u het een beetje bijhoudt in de krant. Maar dominee G. Boer, die zei in zijn tijd, en ik heb als kind nog onder zijn gehoor gezeten. Die zei, van de schepping mag je rustig onderzoeken. Want dat is ook het boek waarin God zich openbaart. Alleen die twee moeten natuurlijk wel hetzelfde uitgelegd worden. En dat zie je bij de evolutietheorie. Dat die heel anders uitgelegd wordt. En dan krijg je natuurlijk het stuk spanning. Dan zie je in de wetenschap dat de wetenschap die probeert dan de Bijbel aan te passen, terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling is, want dit is wel de eerste bron van Gods openbaring en hier moet je natuurlijk niet aan gaan zitten sleutelen om het andere maar
mensen gaan natuurlijk redeneren over de Bijbel. Dan krijgen ze een eigen mening erover.
Mm-hmm.
Dus dat is altijd. Dat ze gaan wel uitzoeken hoe het allemaal zit. Maar die Bijbel de keer niet mee versteld begrijpen. Ze wil het allemaal niet begrijpen.
Nee, en er zijn dingen. Hè, en daar zullen we ook als mensen nooit het laatste antwoord op vinden. Hè. Er staat ook heel duidelijk, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Zijn gedachten hoger dan onze gedachten. En er zijn wel lastige vragen, hoor. Die zijn er ook gewoon. Hè? Van als bijvoorbeeld een van de dingen, catechisanten komen daar ook zeevals mee. Van Kain, die moet op een gegeven moment, hè, dan doolt die over de aarde. En dan komt hij ineens allemaal volken tegen. Ja, waar komen die vandaan? Waar zijn die ineens? Dus dat is natuurlijk best even een een lastig dingetje. Zo zijn er. Resten die in de bodem gevonden worden en die via een betrouwbare methode gedateerd worden. En dan komt men op heel veel jaren. Ja, dat is heel ingewikkeld. En ik heb daar geen antwoord op hoor. Ik weet dat echt niet. Nee. Op alle vragen zullen wij geen antwoord krijgen. En laten we me gewoon vasthouden aan het eenvoudige woord van God. Wat zegt u? Aan het woord van God niet. Nee. Dat is zeker. Dat betekent niet dat er niet vragen over blijven. Dat je denkt van hoe zit dat? Hoe kan dat? Die vragen blijven er. Ja. Dat hoort bij de verborgen dingen. Ja, absoluut. Ja. Andere dingen. Ik ga eens kijken of er misschien nog iemand van het thuisfront gereageerd heeft. Nee, helemaal niemand. Nou, dan bedank ik de luisteraars die meegeluisterd hebben. En we hopen tot de volgende keer. Hartelijk dank voor uw meedoen. En dan sluit ik hiermee de microfoon aan.